Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen naar Psalm 33, het zevende vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Het zevende van 33. Schriftlezing voor deze middag is uit het boek van de Psalmen en we lezen Psalm 139. Psalm 139 en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 119, het 37e vers. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Ai, maak mij ook verstandig in uw wetten. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. Wij lezen Psalm 139, zingen Psalm 119 vers 37 en doen belijdenis des geloofs.
Een psalm van David, woorden op zangmeester. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere, gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren, en gij zet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar. Zij is hoog. Ik kan er niet bij. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vrieden voor uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar. Of bed ik mij in de hel? Zie, gij zijt daar. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, en uw rechterhand zou mij houden. Indien ik zeide, de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht er licht om mij. Ook verduistert de duisternis voor u niet, maar de nacht ligt als de dag. De duisternis is als het licht. Want gij bezit mijn nieren. Gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben. En als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien. En al deze dingen waren in uw boek geschreven. De dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. Hoe machtig veel zijn haar sommen. Zou ik ze tellen? Harer is meerder dan des zands. Word ik wakker? Zo ben ik nog bij u. O God, dat gij den goddelozen ombracht, en gij mannen des bloeds, wijkt van mij, die van u schandelijk spreken en uw vijanden ijdelijk verheffen. Zou ik niet haten, Heere, die u haten, en verdriet hebben in degenen die tegen u opstaan? Ik haat hen met volkomen haat. Tot vijanden zijn ze mij. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of er mij een schadelijke weg zij. En leid mij op den eeuwige weg. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De koster vroeg mij mee te delen dat er op het parkeerterrein een Mercedes A-klasse staat met de alarmknipperlichten aan met het kenteken 4ZTV80. De tekst voor de prediking voor deze middag, deze doopdienst, is uit het gedeelte dat we samen gelezen hebben, Psalm 139 en daarvan de versen 13 tot en met 16. Psalm 139, vers 13 tot en met 16, en we lezen daar Gods woord als volgt. Want gij bezit mijn nieren, gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongeformeerde klomp gezien. En al deze dingen waren in uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Willen wij samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van het woord en het sacrament. Eeuwige, almachtige God van Abraham, Isaac en Jacob. U die uw verbond opgericht hebt, bekendgemaakt met mensenkinderen die naar u niet vraagden, die u niet zochten, maar vanuit uw welbehagen afgedaald bent, mensen geroepen hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. U die uw waarheid nimmer zal krenken, maar eeuwig dat verbond zal gedenken. Uw trouw die altoos wordt volbracht tot in het laatste nageslacht. Als levende bewijzen, Heere, van die waarheid mogen wij hier zijn, ook deze middag in uw huis. Nu we gereed staan niet alleen om het woord te prediken, maar ook zichtbaar te bedienen aan een tweetal kinderen van de gemeente. Nu gij ook deze middag laat zien dat u nog steeds dezelfde bent. En als wij dan, Heere, deze middag samen met deze ouders, met hun ouders, grootouders, verdere familie en bekenden, gemeente bijeen zijn, Heere, dan bidden wij u of dat u de lof, dat loflied in ons hart wilt geven wat u ook eenmaal David hebt geleerd. U bent de God des levens. De bron van het leven, die leven hebt gegeven en leven hebt gespaard. En we danken u, Heere, dat u dat geschonken hebt aan deze families en andere families. En dat er ook nog families in verwachting mogen zijn van kinderen. En Heere, geef dat wij u, onze schepper, op het oog mogen hebben. En dat we mogen zien dat u als een borduursel deze kinderen hebt geweven. Dat we uit uw handen zijn voortgekomen. En dat we daarom u niet alleen dankbaarheid verschuldigd zijn, maar toch ook de verplichting om ons leven in uw dienst te besteden. En Heere, nu weet u op het allervolmaakst en leer het ons ook dat wij in onze natuur die eigenschappen niet hebben om u te dienen en te vrezen. Het zit niet in onze wil, Het zit niet in onze mogelijkheden en daarom zien wij op tot u. U die toch hebt gezegd, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En als we straks die oude verbondspsalm zingen, Heere, geeft u daar toch ook de drang van in te zien om dat ook werkelijk te mogen doen. Dan bidden we u voor deze ouders die straks hun ja-woord hopen te geven en zich vermaand en verplicht weten tot een nieuwe gehoorzaamheid, ook met hun kinderen, ze op te voeden in de vrezen van uw naam. Heere, dat zij ook maar veel hun onbekwaamheid mogen inleven en een onmogelijkheid om hun kinderen ook voor te leven. Maar wilt u ze oog geven voor dat kind dat ooit geweven is in de moederschoot van Maria, ons in alles is gelijk geworden, uitgenomen de zonde, en die daarom een volkomen zaligmaker kan zijn voor al diegenen die door hem tot God gaan. Heere, wilt u ons zegenen dit uur en geven dat uw woord en het sacrament zoveel indruk mag maken in onze harten, dat we inderdaad gaan beseffen hoe noodzakelijk is dat dat bloed op ons hart wordt gesprenkeld, evenals dat het water op het voorhoofd wordt gesprenkeld. Dat we gereinigd moeten worden, gezuiverd, verzoend moeten worden met u, wederom geboren moeten worden tot een levende hoop, levend gemaakt uit die geestelijke doodstaat. Heere, schenk de ouders en ons allen daar gebed voor. En we bidden u, Heere, voor allen die in deze doopdienst met allerlei soorten van gevoelens in de kerk zitten. Dankbaarheid omdat we kinderen mogen verwachten of kinderen hebben ontvangen of kleinkinderen. Maar ook zorgen kunnen er zijn, Heere. En u weet hoe dat met name het geval is bij Arin en Corinda van Heteren. Nu de zwangerschap vordert en nu het kindje binnenkort geboren zal worden, dat menselijkerwijs gesproken niet levensvatbaar is. Heere, wilt u hen in deze laatste weken, waarin toch de spanning toch gaat toenemen, wilt u ze sterken en ondersteunen en hen en ook ons beleven geven dat ook dit kind door u geweven is, dat ook dit kind door u gekend is, dat ook dit kind aan onze zorgen wordt toebetrouwd, maar bovenal dat ook dit kind dat nieuwe leven vanuit u moet ontvangen. En dat we daarom voor dit en voor alle kinderen van de gemeente, ook die nog verwacht worden, mogen bidden om genade, Heere. Want wij met onze kinderen zijn in zonde ontvangen, worden in ongerechtigheid geboren en zijn daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. O Heere, bind het op onze harten en geef dat wij dat ene nodige voor onszelf, maar ook voor onze kinderen, zeker ook voor de kleintjes die het nog niet beseffen en nog er niet om kunnen bidden, dat we voor hen, u de Heere, mogen aanlopen, onze mond wijd open mogen doen en u smeken om uw genade. Heere, wilt u ook onze gebeden horen als het gaat om die kinderen waarover zoveel zorgen zijn, ook in geestelijk opzicht, die op het punt staan om weg te dwalen bij u en bij uw woord, of dat al lang geleden hebben gedaan, en dat wij teruggeleid worden naar dat moment dat wij met die kinderen soms jaren geleden ook bij de doopvont stonden. Want een verdriet, Heere, kan er leven in de harten van ouders, van grootouders, van de gemeente, als we zien op al die verloren zonen en dochters. Ontfermt u zich, Heere, over hen. En wil uw verbond toch vervullen, ook in de harten van die mensen die zo ver weggedreven zijn. Heere, in dat opzicht is het toch ook opmerkelijk dat er toch ook verschillende zijn die soms na jarenlang niet in uw huis te zijn geweest weer onder de prediking mogen komen. Wilt u geven, Heere, dat zij en dat wij allen, ook al zijn we jarenlang misschien trouw geweest, dat wonder van uw genade mogen zoeken, mogen kennen, mogen beleven. Uw hand is toch niet verkort dat ze niet verlossen kan. Wilt u ook daarin de God van dat trouwverbond zijn. Gedenk, Heere, die bij een doopdienst eraan herinnerd worden dat ze kinderen hebben verloren aan de dood. De rouw en het verdriet dat soms na lange jaren nog weer zo kan schrijnen, ontfermt u zich, Heere, ook over hen. Of die echtparen die geen kinderen hebben ontvangen. Of alleengaanden die nooit tot een huwelijk kwamen. Heere, zegen hen in alle eigen omstandigheden. We komen u ook bidden, Heere. Niet alleen als gemeente, maar ook als onderdanen van de Nederlandse overheid, als medeburgers van dit land, waar per jaar zoveel kinderen vermoord worden in de moederschoot. 32.000 per jaar. Wat een bloed kleeft er aan de handen van de overheid en van ons als volk. En wat hebben wij nodig, Heere, dat uw vergevende genade daarover komt. Heere, dat we er toch nooit aan zullen wennen. Och, dat ons hoofd water waren om te betreuren de breuk van de dochteren van ons volk. We bidden u, Heere, ook voor degenen die dat betreffen. De moeders die dat hebben laten doen, of die op het punt staan om het te doen. De nood die er is, ook bij die zwangerschappen die niet gewenst waren. Heere, geeft u die organisaties toch ook in dit opzicht werkzaam mogen zijn, de mogelijkheden en de middelen om dat werk te kunnen doen. En wilt u toch dit vreselijke bloedvergieten tot een einde brengen. Heere, gedenk ze en vergeef ons. Er is ook zoveel ander bloedvergieten in deze wereld, Heere. Er zijn oorlogen, de Oekraïne, andere plaatsen waar geleden wordt, waar ook kinderen om het leven komen. Ook in Rusland, waar tegenaanvallen worden uitgevoerd. Heere, wilt u toch gedenken aan uw genade. Aan het koninkrijk van vrede en gerechtigheid van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Laat het toch in deze wereld gestalte mogen krijgen. Laat die heilstijd mogen aanbreken. Dat de volheid der heidenen mag zijn ingegaan. Dat heel de wereld gehoord zal mogen hebben van uw woord. En dat de deksel van het hart van de Jood wordt weggenomen, opdat er zo een heilstijd mag aanbreken die deze wereld omvat. Zie zo op ons in uw genade neer, Heere, ook als wij zorgen hebben om gezondheid van man of vrouw, vader of moeder, opa of oma. Wilt u ons in uw genade aanzien, Heere, ons bewaren voor de boze en de zonde en ons gedenken in uw gunst om Jezus wil. Amen. Wij worden geroepen, gemeente, om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een tweetal kinderen der gemeente. En daartoe lezen wij eerst het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. Het formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvend, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, Zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wil wonen en ons tot lidmaten van Christus wil heiligen. Ons toe-eigenend hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen worden gesteld. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen en van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godszalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade worden aangenomen. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de onboetvaardige en ongelovige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard hebt. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor hebt geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost mogen verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God is en leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ouders, mag ik u verzoeken op te staan en antwoord te geven op de vragen die u gesteld worden. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf zijn onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof is begrepen en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet beleidt de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, dit kind, deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer, naar uw vermogen, te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is erop uw antwoord, vader Kraaienveld? Moeder Kraaienveld. Vader Mouw en moeder Mouw. Ouders, aan dit moment zijn maanden vooraf gegaan. De maanden die jullie in verwachting waren. En jullie hebben in die maanden je voorbereid op de komst van jullie kindje. Daartoe zijn jullie naar de dokter geweest. Er zijn echo's gemaakt. Jullie hebben je voorbereid in het gereed maken van de babykamer enzovoort enzovoort. En dat is goed. Maar de vraag mag toch ook gesteld worden. Hebben we jullie nou je ook geestelijk voorbereid op de geboorte van opnieuw een kindje? Zijn het kinderen van gebeden geworden? Dat is toch inderdaad het allervoornaamste en het enige nodige. En daar zijn we ook van Gods wegen toe geroepen. En we vinden in de schriften allerlei teksten die ons daar op heel indringende wijze op wijzen, dat dat ook ongeboren leven wordt opgedragen aan de troon der genade. We lezen er bijvoorbeeld van David, hoe hij dat mag getuigen van zijn eigen moeder in Psalm 22. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, zo zegt hij. Die moeder wiens naam wij niet kennen, maar waar David in verschillende psalmen vol respect over spreekt. Die moeder die de dienstmaagd des Heren was, zo heeft hij ze genoemd. Zij wierp haar nog ongeboren kind op God, omdat zij wist dat ook dat ongeboren leven een leven was dat in zonde ontvangen is. Een leven dat ook nog niet voor zichzelf kan zorgen, niet voor zichzelf kan bidden. Dat kunnen jullie kinderen ook nu niet. Wij als mensen zijn de kroon op de schepping, het meest ontwikkelde schepsel, maar het langst afhankelijk van anderen. En laat het nu zo mogen zijn, ouders, dat jullie kinderen, kinderen van gebeden mogen zijn. Dat jullie ze op mogen dragen naar de troon van genade. En als je nou de schriften kent en als je ook je eigen hart een beetje kent, dan weet je dat de Bijbel erover spreekt en dan zul je dat ook ervaren, dat je ook in dat opzicht niet weet te bidden gelijk het behoort. En ook in dat opzicht ligt er al misschien wel schuld en ik moet dat ook tegen mezelf zeggen als vader en ook als grootvader. We kunnen nooit te veel bidden voor onze kinderen of kleinkinderen, maar wel te weinig. Maar dan wijst de Heer toch ook in dat opzicht op die psalm die we ook zo gaan zingen. Al wat u ontbreekt. Ook die geest der genade en der gebeden die je zo nodig hebt om je kinderen op te dragen, de troon der genade, die is bij hem te verkrijgen. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Dat geldt ook voor de opvoeding waar jullie voor staan. Jullie hebben al meerdere kinderen uit Gods hand ontvangen. En het zal wel zo zijn dat jullie erachter zijn gekomen dat het toch moeilijker is dan gedacht om kinderen op te voeden. Misschien niet voor dit leven, maar zeker ook wel voor God. En zoals jullie ook eenmaal bij jullie huwelijksbevestiging te horen hebben gekregen, dat je de kinderen niet allereerst voor jezelf krijgt, maar van God hebt gekregen om tot Gods eer te mogen leven. En wie zal dan bekwaam zijn om die kinderen die jullie ontvangen hebben in de vreze Gods op te voeden? Dat zit niet in onze natuur, dat zit niet in onze macht. Maar als je dat beseft en beleeft, dan word je een afhankelijk mens. En dan zul je weer de toevlucht nemen tot die oude verbondspsalm. Opent uw mond en eist van mij vrijmoedig. Die psalm, die gaan wij zingen. En laat er ieder dat van ons maar heel persoonlijk in alle opzichten doen. Laten we daar ook nooit bovenuit groeien. Boven deze zo heel bekende psalm. Met drang in ons hart. Met verwachting tot die God die dat gezegd heeft. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Dat wensen we jullie ook van harte toe. Laten we deze psalm 81 vers 12 gaan zingen. Ter inleiding op de doopsbediening. Na de doopsbediening dan zingen we de zegenbeden uit psalm 134. De ouders met hun kinderen toe. Indien dat mogelijk is, willen wij dat staande doen. Dat is Heeren zegen op uw daal. En nu dus eerst psalm 81 vers 12. Boas Lambertus Kraaienveld, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Vive Hadassah Mau, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thank you.
beëindigen deze doopbediening met de dankzegging uit het formulier. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden hebt vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enige geboren Zoon en alzo tot Uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden U ook door Hem, Uw lieve Zoon, dat Gij deze kinderen met Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus mogen wassen en toenemen, opdat zij Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die Gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder ons enige leraar, koning en hogepriester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om U en Uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Ter inleiding op de prediking, gemeente, gaan we nu zingen uit de berijming van Psalm 139. En we zingen daaruit de versen 7, 8 en 9. 139 vers 7, Gij hebt mijn gans gestel door grond, zelfs voor mijn eerste leven stond. Het achtste mijn ziel bepeinst, Uw wonderdaan die al het begrip te boven gaan. En het negende, Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klomp beschouwd. 7, 8 en 9 van Psalm 139. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 74, vers 19 en 21. 74, vers 19. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond en rijs op, o God, rijs op, toon uw gezag. Dus 19 en 21 van Psalm 74 zingen we straks na de prediking. Geliefde gemeente, in mijn bibliotheek heb ik een boekje staan dat de titel draagt: Leven verdraagt geen bijvoeglijk naamwoord. Dus dat woord leven, daar mag geen bijvoeglijk naamwoord voor gezet worden. En jongens en meisjes, jullie weten wat een bijvoeglijk naamwoord is. Een tafel die wit is, dat noemen we een witte tafel. Nou, dat woordje witte, dat is een bijvoeglijk naamwoord bij het woord tafel. En zo hebben we allerlei bijvoeglijke naamwoorden die iets zeggen over dat naamwoord. Een tafel of een auto of wat dan ook. Maar dat boekje dat zegt dus: leven, menselijk leven, dat vraagt geen bijvoeglijk naamwoord. Dat wil zeggen, je mag niet zeggen gehandicapt leven. Of zinvol leven. Of wat we vandaag de dag nog alles horen, voltooid leven. Leven is leven. Dat alleen is al genoeg. En er mag niet een bepaalde kwalificatie aangegeven worden, zodat het ene leven misschien wel meer waard is of lijkt te zijn dan het andere leven. Maar dat is vaak de conclusie. Dan hebben we het over een mens onwaardig leven. Alsof wij degene zijn die dat bepalen. Leven is leven, want het is door God gegeven, geschapen, geweven. En daarom verdient het ons respect. Daarom verdient het bescherming. Zoals David ook in deze psalm en zoals dat op vele plaatsen in de schrift duidelijk is. Het leven komt bij God vandaan. En daar hebben wij geen bijvoeglijk naamwoord bij te zetten. We gaan samen luisteren naar Davids loflied op God. Allereerst op God als schepper van de mens. Dat is duidelijk vanuit deze psalm, dat het gaat over de scheppende macht van God. Ten tweede, Davids loflied op God als rechter van de mens. Dat zit ook in deze psalm opgesloten, als David het heeft over het boek van God. Bijvoorbeeld in vers 16. Al deze dingen waren in uw boek geschreven. God heeft een boek waarin alle dingen geschreven staan. En dat boek, dat gaat ook eenmaal open, zo zegt de schrift. Daar worden we ook naar geoordeeld. Dus Davids loflied op God, God als schepper van de mens en ten tweede God als rechter van de mens. En deze altijd weer ontroerende psalmgemeente bezingt David het feit dat God alles ziet en alles weet. En dat er in die alwetendheid en in die alomtegenwoordigheid van God eigenlijk geen beperking is. Dan zegt hij dat in de eerste versen. Gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten, mijn opstaan. En dat hij ook nergens heen kan waar God niet is. Vers 7. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? Waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? En dan zegt hij in vers 8 die wonderlijke woorden: zo ik opvoer ten hemel, zie gij zij daar. Of bed ik mij in de hel, gij zij daar. En ik kan me voorstellen dat iemand denkt: de hel, maar daar is God toch niet? Wat bedoelt David daarmee? Nou, inderdaad, de hel zoals dat hier in dit vers beschreven staat, dan moeten we niet allereerst denken aan de plaats van het verderf. Waar de duivelen en de ongelovigen hun eeuwigheid gaan doorbrengen. De kanttekening wijst bij een aantal versen op de hel als het gaat om het graf bijvoorbeeld. Sheol wordt er gebruikt in het Hebreeuws, wat ook vaak als graf wordt omschreven. Ook daar ziet God de mens. Ook daar weet God van zijn volk af. Maar ook als het gaat over de hel als de plaats van een veroordeling, al is God daar dan niet aanwezig, maar hij weet wel wie daar zijn. Dus in dat opzicht is er geen beperking in Gods alwetendheid en ook niet in Gods alomtegenwoordigheid. En als het dan zo is, zo zegt David, dat God alles ziet en dat God ook alles weet, dan is dat al zo vanaf het allerprilste begin van mijn leven, zo heeft David gezien. Als een vrouw zwanger mag worden, dan gaat dat niet buiten God om. Hij is het die dat jonge prille leven als een borduurwerk aan het weven is. Dat doet God, zo zegt David. In het binnenste van die moederschoot. De schepper weeft dat leven. En dan zegt David, terwijl hij terugdenkt aan dat allereerste begin van zijn levensbestaan in vers 13. Want gij bezit mijn nieren. En gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. En de nieren, daarmee bedoelt David het meest wezenlijke van zijn bestaan. Wel te vergelijken met het hart, met de ziel, de kern van zijn bestaan. Mijn nieren. En hij looft God. Zo lezen we in vers 14. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze, hij bedoelt, dat is ontzaglijk, ontzagwekkend. Dat dwingt respect af. Dat mag gevreesd worden, niet om bang voor te zijn, maar om dat te respecteren. Omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen als ik in het verborgen gemaakt ben, als een borduursel geborgen ben in de nederste delen der aarde. David bedoelt in de meest verborgen plaats. Uw ogen hebben mijn ongeformeerde klomp gezien en al deze dingen waren in uw boek geschreven. Ontroerende woorden, zo zei ik, gemeente. Want het maakt duidelijk dat onze schepper vanaf het allerprilste begin van een mensenleven, als die twee cellen bijeenkomen, in één smelten, dat is het werk van de schepper. Als er daarna een ongevormde klomp is, die als een borduurwerk geweven wordt, met alle ontzagwekkende fasen daarin, dat het leven gaat groeien in al zijn ingewikkeldheid, God is daarbij betrokken. En het is vanuit deze psalm dus duidelijk dat er vanaf het allerprilste begin, het gaat niet om een klompje cellen, zoals de wereld ons wil doen geloven, maar dat het gaat om een menselijke persoon. Als wij in verwachting zijn, dan zijn we ook niet in verwachting van een klomp cellen. Zo beleven we dat toch niet. Dan zijn we in verwachting van ons kind. En David spreekt er ook over. Over zichzelf in die allereerste fase. Niet ik was een klompje cellen. Maar het gaat over hemzelf. Als ik in het verborgen gemaakt ben. Hij heeft het over zichzelf. En daar wijzen heel veel gedeelten van Gods woord op, gemeente. Dat er vanaf het allereerste begin een volwaardig menselijk leven is dat beschermd dient te worden. Dat door God gemaakt, geweven, geborduurd is. Denk aan Job 10 bijvoorbeeld. Met vel en vlees hebt gij mij bekleed. Met beenderen ook en zenuwen hebt gij mij samengevlochten. Of de psalm die we net gezongen hebben, psalm 119. Uw handen hebben mij gemaakt en bereid. En vandaar, gemeente, dat het zo ontzettend is. Dat in onze tijd dat borduurwerk dat God aan het weven is in de moederschoot, zo vaak vermoord wordt. Een ander woord is er immers niet voor te bedenken. Dat prille leven dat via een abortus, zodat we dat genoemd worden, een provocatus, een gewilde, een opzettelijk geforceerde abortus. Het is moord. 32.000 kinderen werden er in het jaar 2022 vermoord. 46 miljoen in de wereld, 32.000 in Nederland alleen. Wat een verschrikkelijke bloedschuld rust er op ons land, op ons volk, op onze overheden die dat gelegaliseerd hebben. En dan zeggen veel medici en ook helaas veel moderne theologen dat er die eerste 25, 24 weken geen sprake is van een menselijk bestaan, dat het gewoon geaborteerd mag worden, dat geen ziel heeft. Maar Gods woord leert het ons anders. Vanaf het allereerste begin is dat borduurwerk, is dat embryo bezield, is het een persoonlijkheid. Zo getuigt ook deze Psalm 139 ervan. David spreekt over zichzelf. Ik ben door u gemaakt in die nederste delen der aarde. En als het dan gaat over de abortusgemeente, dan weet ik wel dat er natuurlijk een hoop nood is. En dat wordt dan ook steeds als een argument aangevoerd, als daar een discussie is. Ja, maar als er nou een jong meisje verkracht wordt, zwanger raakt, of als daar mensen zijn, vrouwen, die lichamelijk of psychisch niet in staat zijn om kinderen te krijgen, wat moet je dan? Ik ontken die nood niet en dat zullen we geen van allen doen. En probeer het je maar voor te stellen, het zou je dochter maar zijn. Maar moeten we dan dat kind vermoorden? Moeten we dan zo tegen Gods wetten ingaan? Wat kan dat kind daaraan doen? Is het dan aan ons om dat leven af te breken? En ik onderschat die nood echt niet. Maar zijn er dan ook geen andere wegen om zorg te verlenen? En om dat kindje geboren te laten worden en bij pleegouders of wat dan ook proberen onder te brengen. Maar de schrift maakt duidelijk, gemeente, wij mogen ons niet vergrijpen aan het ongeboren leven. Dat is vanaf het allerprilste begin een borduurwerk van God. Het maaksel van de handen van de schepper. Ja, zegt iemand, maar als het dan zo is, dat er met medische zekerheid te zeggen is dat zo'n kindje ernstig gehandicapt zal worden of dat het niet levensvatbaar is. Moet je dan die ellende maar laten gebeuren? Kun je het dan niet beter vroegtijdig afbreken omdat het toch geen schijn van kans heeft om te overleven? Nou, gemeente, het is natuurlijk actueel op dit moment in onze gemeente in het gezin van Arjen en Corinda. En we zien de nood. Maar we kunnen er toch wel een aantal dingen van zeggen. Ten eerste, en dan bedoel ik dat heel in het algemeen, en dus niet specifiek op wat de familie van Heteren meemaakt, maar wel, we hebben toch een God van het wonder. En er zijn toch ook gevallen bekend dat medici, wetenschappers hebben gezegd, dit kind zal niet levensvatbaar zijn, of het heeft dit, of het heeft dat. En dat het of gezond geboren werd, daar zijn de voorbeelden in onze gemeente ook van bekend. Een hele sombere diagnose werd er tijdens de zwangerschap gesteld, maar er bleek niets aan de hand te zijn. Of als het zo is dat het kindje wat mankeerde, dat met de nodige zorg zo'n kind toch nog een leven mocht krijgen, voor kortere of langere tijd. Ja, maar moet je dan een kind geboren laten worden wat naar onze verwachting geen menswaardig bestaan kan leiden? En ik heb heel die discussie rondom de test om te zien of dat er een kind met het syndroom van Down geboren wordt. Maar dan mogen we ons wel weer de vraag stellen, gemeente, mogen wij daar nou eigenlijk wel een bijvoeglijk naamwoord bij zetten, bij het woord leven? En wie gaat dan bepalen wat menswaardig is, of wat zinvol is? En gemeente, ik onderschat niet de pijn en de moeite van het leven van iemand of van een kind dat verstandelijk of lichamelijk of meervoudig gehandicapt is. Dat wilt u toch van mij wel geloven. Daar wij natuurlijk ook zelf een gehandicapt kind hebben. Maar wat is zinvol? En welk leven is meer waard of menswaardiger dan het andere? Er zijn toch genoeg zwakbegaafde mensen, een eenvoudige jongen of een meisje, dat in alle eenvoud die daarbij past, de Heere eerbiedig mag vrezen. Zet dat nou eens af tegen een gezonde jongen of meisje of een oudere die gezond is van lijf en leden, maar die zich uitleeft in de zonde en zonder God en zonder hoop in de wereld is. Wat is menswaardiger, wat is zinvoller? Of als het zo is dat een kind ernstig gehandicapt is, meervoudig misschien wel en misschien niet kan communiceren, en dat wij nauwelijks weten wat er in zo'n mens omgaat, maar dat God toch op een voor ons onverklaarbare wijze in zo'n mensenleven werkt, en dat Hij het kent, en dat het door Hem ook in eeuwigheid wordt opgenomen. Terwijl er daartegenover naar wereldse maatstaven mensen genoeg zijn die het gemaakt hebben. Bekende popsterren, geslaagde filmsterren, machtige wereldleiders, noem ze allemaal maar op. Maar die in hun leven zonder God en in de zonde een totaal zinloos leven leiden als we het in eeuwigheidslicht zetten. Dus laten wij gemeente niet over zinvol of menswaardig of onwaardig een oordeel vellen. Ik las van een waar gebeurde geschiedenis vele jaren geleden, hoe een meervoudig gehandicapt meisje dat nauwelijks kon communiceren, maar een enkel woordje kon zeggen, maar altijd een soort van heilige betrokkenheid had op de dienst van de Heer. Als de schriften geopend werden, als de dominee kwam, als er gebeden werd, dan kwam er iets van een ernst, van een eerbied over dat kind. Maar dat leven was natuurlijk vol van moeite en vol van verdriet, ook bij die ouders. En toen dat meisje op een bepaald moment 17 jaar was geworden en heel ernstig ziek werd, toen zat die moeder vol verdriet naast en die zei in haar verdriet: ach kind, waarom ben jij toch geboren? Dat meisje, dat stak haar vinger omhoog en ze zei één woord: God. Het was ook haar laatste woord. Enkele weken later is ze gestorven. Welk leven is zinvoller of menswaardiger? En hoe zou u willen leven? En hoe zou u willen sterven? Zouden we dat in eeuwigheidslicht niet jaloers kunnen zijn? Op dat eenvoudige leven dat door God gadegeslagen wordt. Leven is leven. Het is door God als een borduursel gebracht. Hij heeft het geweven, Hij heeft het gemaakt. En daarom hebben wij daarvoor te zorgen. En soms kan het zo zijn inderdaad dat God in zijn voorzienigheid ons een kind toeschikt dat veel zorg nodig heeft, korter of langere tijd. Maar wat is dan de grootste zorg die wij als ouders hebben te geven aan onze kinderen, gezond of naar ons besef misschien niet zo gezond. Dan laat de schrift ons heel duidelijk zien. En dan laat het doopformulier ook heel duidelijk zien. En ook het huwelijksformulier wat ik al even aangehaald heb in de toespraak. Dat wijst erop dat de kinderen, als God het die beliefde geven, hoe moeten ze worden opgevoed? Wat moeten ze worden? Klinkende namen in deze wereld? Nee, tot zijn eer. Tot Gods eer. Tot hun zaligheid. En daarom zien we ook in de schriften, en ik heb het ook al aangehaald, gemeente, dat er wordt gewezen op de noodzaak dat ouders hun kinderen bij God brengen. Niet pas als het geboren is. Ik denk in veel gevallen, gemeente, dat wij veel te laat gaan bidden voor onze kinderen. Maar zoals David dat in die andere psalm zegt, psalm 22. Op u ben ik geworpen, al van de baarmoeder af. En gij hebt mij doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Gebeurt dat, gemeente? Dat wij de kinderen opdragen die ons al in de zwangerschap worden gegeven. Hebben jullie je kinderen opgedragen aan de troon der genade? Dragen wij, ouders, met kinderen ook die nog verwacht worden aan de Heere op? Ook als wij weten dat er zorgen zijn. Staan we biddend om ze heen? En dan niet alleen om gezondheid. En niet alleen op een voorspoedige geboorte. Maar bovenal, gemeente, om genade. Genade ook voor die ongeboren kinderen. Want ze zijn in zonde ontvangen. Dat allerprilste begin, dat is door de zonde verdorven. Ze hebben genade nodig. En het is altijd weer confronterend, gemeente, om die woorden te moeten lezen uit dat oude doopformulier. Wij met onze kinderen in zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren en daarom aan allerhande ellendigheid. Ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. En wie daar een indruk van krijgt, gemeente, die werpt zijn kinderen vanaf de baarmoeder af op God. Zijn onze kinderen, gemeente, kinderen van gebeden? Zullen wij als ouders, als grootouders, als gemeente biddend heen staan om die gezinnen? Ook als er grote zorgen zijn, maar ook als alles voorspoedig mag gaan en dan met name gericht op hun eeuwig zielenheil. De kinderen werpen op die almachtige, barmhartige God, de schepper van hun leven. Maar die toch ook straks de rechter van hun leven zal zijn. En dat is het tweede waar David ons in deze psalm toch bij bepaalt. Vers 16 zegt, hey, uw ogen hebben mijn ongeformeerde klomp gezien en al deze dingen waren in uw boek geschreven. De dagen als geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Al deze dingen, zo staat er dan hier, maar we zouden ook mogen vertalen vanuit het Hebreeuws. En al onze ledematen waren in uw boek geschreven. Al onze lichaamsdelen. Dus alles wat we hebben, alles wat we zijn en wie we zijn. Of we een sterke gezondheid zullen hebben of misschien een zwakke gezondheid. Of we hoogbegaafd zullen worden of zwakbegaafd. Of we naar menselijke maatstaven een knap gezicht zullen hebben of naar menselijke maatstaven gemeten een misschien minder knap gezicht. Dat is allemaal niet buiten God omgegaan. Al onze ledematen in uw boek geschreven. Niets gaat er buiten God om. Het is allemaal al in zijn boek. En u begrijpt, dat is symbolisch. De Heer heeft natuurlijk niet letterlijk een boek. Maar het gaat er maar om dat het in de raad van God, in het plan van God, in de wetenschap van God, in de voorzienigheid van God, tot in de kleinste details, besloten en bepaald is. Al die verschillen die er zijn. Wie wij zijn, wat we zijn. En als dat zo is, gemeente. Dat alles wat wij hebben en wat wij zijn. Al onze ledematen. Dat heel ons menselijke bestaan, als dat nou van God komt, dan betekent dat ook dat wij verantwoording aan Hem schuldig zijn. Ook over die ledematen. Dan mag de vraag aan ons gesteld worden en aan mezelf gesteld worden. Die handen die ik van God heb gekregen en die in het boek van God staan geschreven, die bij Hem bekend zijn. Wat doen die handen? En die ogen die wij van God gekregen hebben, met meer of minder zicht. Wat zien die ogen? Waar laten wij ze naar kijken? En die voeten die wij van God gekregen hebben, als we daar de kracht in hebben, waar brengen die ons? En onze mond die door God geschapen is, en als we die kunnen gebruiken, wat vertelt die mond? Welke woorden komen daaruit? En ga zo al die ledematen maar na. Dat verstand dat ik heb gekregen. Wat doe ik daarmee? Waar besteed ik dat aan? Die vragen hebben wij te stellen, gemeente. Want God is rechter over onze ledematen. En heel veel mensen die leven alsof er geen God en alsof er geen rechter is en alsof we geen verantwoording zullen afleggen. Maar ik heb vanochtend ook gezegd, gemeente, de Heere gaat een moment in ons bestaan nemen dat Hij met ons gaat afrekenen. Dat Hij met ons gaat afhandelen. Dat Hij dat lichaam met de ledematen die we gekregen hebben in het gericht gaat brengen. Wat heb jij ermee gedaan? Met dat lichaam dat ik je gegeven heb. En alles in deze psalm en heel de schrift die getuigt ervan. Dat deze alwetende en alomtegenwoordige God onze schepper ook onze rechter zal zijn. En daar ligt de heilige roeping. En dat zagen we ook in het tweede deel van het doopformulier. Het eerste deel dat geldt dan waar God zich toe verplicht. En wat Hij als belofte meegeeft, dat Hij als de drie enige God alles belooft en wil zijn wat wij voor de zaligheid nodig hebben. Maar in elk verbond zijn twee delen. En God eist ook dat wij in een nieuw en godzalig leven zouden wandelen. De wereld verlaten, onze oude natuur doden. En hoe staat het daarmee, gemeente? En ik stel die vraag ook heel nadrukkelijk aan ons, aan mezelf. Is dat voor ons een vraag? Wat wilt gij dat ik doen zou? Hoe moet ik nou tot eer van God leven? Is dat onze nood geworden? Want ik heb het geprobeerd. En ik heb het ook begeerd. Om mijn leven in Gods dienst te besteden, maar het breekt me telkens weer bij de handen af. Want dat vlees, dat bestaan, dat hart. Ik krijg het niet mee. En alles breekt mij bij de handen af als het gaat om die dingen. Mijn natuur is zo verdorven. En dat kwade, dat verrast mij zo vaak. En ik verlies God en zijn woord weer zo snel uit het oog. Inderdaad, gemeente, dit is het erge. Dat wij als mensen onze schepper niet eren. Dat wij als het borduursel wat uit zijn hand voortkomt, hem zo weinig of niet op het oog hebben. En hoe kan dat nou veranderen? Nou, de schrift die leert het, gemeente, en door genade komen we erachter, dat hebben we niet in onze eigen macht. We kunnen heel veel. En we hebben de beste schoonmaakmiddelen uitgevonden. Maar al wiest ge u met veel zeep en met salpeter. Een moorman kan zijn huid niet veranderen, een luipaard zijn vlekken niet. En zo kunnen wij onze ongerechtigheid niet wegnemen en onze natuur niet veranderen. En daarom mag het ons gebed wel zijn: leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dat vraagt de Heer ook vanuit deze psalm. Om onze schepper te loven. In ons doen, in ons nalaten. Niet alleen op zondag, maar ook door de weeks. En deze dienstgemeente, jongens en meisjes, de dienst aan de Heere, dat is een liefdedienst. De dienst aan de wereld, de dienst aan de zonde, die zo heel makkelijk als vanzelfsprekend gaat, daar hoef je geen moeite voor te doen. Als je daar nog een dienaar van bent, dan kennen we ook dat scherpe woord van de apostel Paulus. Die dienst die brengt ook loon met zich mee. Die dienst die betaalt zich uit. De bezoldiging der zonde, dat is de dood. Als je de wereld nog volgt, als je de zonde nog dient, als je eigen vlees nog koestert, dat brengt de dood met zich mee. Deze rechter, die zal zijn vonnis vellen. De wereld die belooft zoveel. En de zonde die lokt, maar de dood blijft over. Maar de dienst van de Heere, dit is een liefdedienst die geeft het eeuwige leven. De genadegift van God is het eeuwige leven. Het is het goed dat nimmer meer vergaat. En dan ook nog dit, gemeente, er staat nog iets. Niet alleen wie wij zouden worden, maar ook wat we zouden worden en wat er zou gebeuren, zo zegt vers 16. Al die dingen waren in uw boek geschreven, de dagen als ze geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Alles wat er in ons leven plaatsvindt. Het behoort tot het terrein van Gods voorzienigheid. Van zijn alwetendheid, van zijn beschikking. Wij kunnen nog geen seconde vooruit denken of kijken. Maar eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Wij kennen het levensboek van Boas en van Vive nog niet. En we hopen er het beste van en je bidt erom en je probeert ze op te voeden. Zoals dat je goed denkt en bij het woord van God, maar we kunnen nog dat levensboek niet inzien, maar de Heere weet het. Al die dingen zijn bij hem bekend. Eer iets van mij begon te leven, het staat allemaal in het boek van God geschreven. En waarom zegt David dat nu? Niet alleen dat God weet wie hij is, maar ook dat wat er gaat gebeuren in het leven, dat God dat allemaal weet en dat hij dat allemaal beschikt heeft, betekent dat dan, nou ja, dan moeten we maar gewoon maar leven. Dan maakt het ook niet uit hoe ik leef, want God heeft het toch allemaal al vastgesteld. Maar zo bedoelt David dat natuurlijk niet. Dat wij willoze voorwerpen zijn, die maar raar kunnen leven, want ja, God heeft het nou eenmaal zo bepaald. Nee, wat David, wat de Heere met deze woorden bedoelt, dat is dat ik met heel mijn leven, wat dan ook bij hem bekend is, aan de troon van Gods genade moet verschijnen. Dat ik al deze dingen ook bij de Heere moet brengen. Juist omdat hij ervan af weet. Ook met dat grote verdriet dat in ons leven plaatsvindt. Ook met dat kind, met al die zorgen. Ook met die nood waar we niet overheen kunnen zien. Het staat in het boek van God geschreven. En hij nodigt uit om die moeite en het verdriet die hij aanschouwt en waarvan hij weet, in zijn hand te geven. En in plaats dat we met een oppervlakkig bestaan door het leven heen kabbelen, dat we een aangebonden leven zouden mogen kennen naar de troon van zijn genade. God, de rechter. En dat brengt me ook bij het laatste, gemeente. Dat betekent ook dat de Heere dus verantwoording afeist. Over alles wat er gebeurt. Over alles wat we gezegd hebben. De Heer Jezus zegt zelfs dat de mens van elk ijdel woord gesproken verantwoording zal afleggen. Want dat boek dat door God geschreven is, dat boek waar alles in geschreven staat, wie wij zijn en wat we gedaan hebben, dat gaat natuurlijk een keer open. Op die grote dag dat wij voor de rechterstoel van God staan. Dat het boek open gaat van ons leven, het boek van ons geweten. We hebben vanochtend al iets van gehoord, gemeente, hoe dat Benjamin voor de rechter gedaagd wordt. En dat hij al op al die vragen geen antwoord op had en dat alles tegen hem getuigde. Maar dat het er dan op aankomt, gemeente, dat wij die borg mogen kennen. Die middelaar, die tussentreedt. Juda die zegt, ik ben borg voor hem. Ik in zijn plaats. Omwille van die borg. De Heer Jezus Christus wil de rechter ons genade bewijzen. De Zonen Gods, die eenmaal in de moederschoot van Maria geweven is, als een borduursel gewrocht is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen. Ons in alle dingen is gelijk geworden, behalve in de zonde. In hem wil God de rechter in gunst, in genade op ons neerzien. Omdat hij heel dat borduurwerk van ons verknoeide en verdorven leven als het ware uitgehaald heeft. En vanaf het allerprilste begin opnieuw geweven heeft. In volmaaktheid, zonder zonde. In gerechtigheid en heiligheid. En omdat deze heilige Zoon van God, deze Zoon des mensen, gehoorzaam geweest is tot de dood des kruises, kan hij dat Benjamins volk, zoals ik dat vanochtend noemde, volkomen verzoenen en zalig maken. Zoek deze God, jonge mensen. Zoek de schepper van je leven, die ook eenmaal de rechter zal zijn. Omwille van zijn Zoon wil hij je genade bewijzen. En bij hem is er zoveel ruimte. Is er zoveel vergeving. Want dat bloed van dit borduurwerk, deze volmaakte Zoon des mensen, is er vergeving mogelijk. En dat voor de grootste der zondaren. Hij kan al die zonden wegnemen. Hij kan dat hele zwarte bestaan wit maken. Al waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen wit worden gelijk de wol. Zoek het bij hem. Want bij hem is het leven. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij danken u, nu we aan het einde gekomen zijn van deze beide diensten, voor alles wat u ons deze dag geschonken hebt, in de bediening van uw woord en in de bediening van het sacrament. En we bidden u, wilt u het met uw geest achtervolgen, alles wat van u was, alles wat van ons afwees en wat naar u heen wees. Alles wat ons als mens op het diepst deed vernederen en wat u op het hoogst deed verhogen. Heere, geef dat het in ons leven gestalte mag krijgen. Dat was arme, verloren, schuldige, doenwaardige zondaren oog mogen krijgen voor die schoonheid, voor de noodzakelijkheid, voor de gepastheid, de dierbaarheid van die Zoon des Mensen, geweven in de moederschoot van Maria. En die als het volmaakte en heilige kind de man van smarten zou worden. En zo alle dingen bij u gedaan heeft die nodig waren om uw volk te verzoenen. Heere, schenk ons werkzaamheden met die dingen. Wilt u de prediking en het sacrament zegenen? Ook aan de harten van deze beide kleine kinderen en in de gemeente, de ouders. Mogen we ook bidden, Heere, voor het oude paar Meeuwis en Willeke, die ook aanvankelijk zouden dopen, maar vanwege het sterfbed van de opa van Willeke kon het vandaag niet doorgaan. Wilt u ook in de komende week, nu de zorgen toenemen, nu het sterven verwacht wordt, hulp en kracht geven en geven dat de kleine Sarah op uw tijd toch ook het teken en zegel van het verbond mag ontvangen. En zo bidden we u voor een ieder, Heere, die ook met zorg en moeite deze komende week tegemoet ziet. U kent ons volmaakt. U weet waar we wonen. Het staat alles in uw boek. Dat kan vragen opleveren, maar dat kan ook zoveel troost geven, Heere, dat u het ziet, dat u het aanschouwt. En dat we met al deze dingen de troon der genade mogen aankloppen om uw genade en uw barmhartigheid te mogen ontvangen. Om ook geholpen te worden ter bekwame tijd. Sterk ons in alle dingen ook de komende week. Op school, op ons werk, in het gezin of in onze alleengang door het leven. Of als er geen werk is of niet meer werken hoeven. Heere, bewaart u ons voor ongelukken. Bewaart u ons vooral voor de zonde en voor een onverwachte en onverzoende dood. En breng ons op uw tijd ook weer bijeen. En hoor onze gebeden uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Psalm 103 vers 9 zingen wij tot slot. Maar Heere, gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Het 9e van 103. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.